Hallo allemaal en welkom in de Schatkamer, een podcast over de zin en onzin van archeologie, maar waar we het vooral willen hebben over schatten uit eigen bodem. Mijn naam is Lien, ik ben archeoloog en neem jullie graag mee op ontdekking in de wonderwereld van de archeologie. Vandaag willen we jullie graag meenemen naar de kuststreek, meer bepaald naar de omgeving van Oostende. En mijn gast van vandaag, die ons op deze trip zal vergezellen, is Jeroen. Hallo Jeroen, welkom in de Schatkamer.
Hoi, dag Lien.
Misschien kan je jezelf even voorstellen aan de luisteraars.
Ik ben dus Jeroen, ik ben archeoloog en 20-tal jaar ongeveer bezig als archeoloog. Ja, ik ben vooral geïnteresseerd eigenlijk in stadskernarcheologie, maar de archeologie in de kuststreek is ook wel iets wat ik heel erg boeiend vind.
Oké. Als ik het goed begrepen heb, behoorde de site waar we het vandaag over willen hebben, Oostende-Leemstraat, oorspronkelijk tot de gemeente Leffingen, maar ligt deze vandaag binnen de gemeentegrenzen van Oostende. In 2010 kwam er een opgraving, omdat tijdens het vooronderzoek heel wat sporen uit de volle en late middeleeuwen werden aangetroffen. En ja, deze archeologische elementen werden bedreigd door nieuwe ontwikkelingen. Nu, om een site goed te kunnen begrijpen, moeten we als archeoloog ook kijken naar het breder kader. Zo gaan we niet alleen de historische bronnen van een gebied gaan bestuderen, maar gaan we de site ook geografisch gaan benaderen en kijken we ook naar oude plannen en kaarten. Maar de ontstaansgeschiedenis van vele nederzettingen binnen onze kuststreek is eerder een complex gegeven. Kan je misschien even kort proberen uitleggen waarom dat die ontstaansgeschiedenis zo anders is dan steden en gemeenten meer in het binnenland?
De grote oorzaak ligt natuurlijk bij de wisselwerking van mens en zee. Eigenlijk heeft de mens gewoon eeuwenlang geprobeerd om het landschap bij de zee... om daar vat op te krijgen, om daar te kunnen op wonen, werken enzovoort. Er zijn constant ook inbraken van de zee en dat maakt het natuurlijk lastig. En hier heb je nog een bijkomende factor. Hier heb je ook nog een landschap in oorlog, in de periode waar we het over spreken. En tijdens die conflicten heeft de mens ook vaak het water gebruikt als een wapen om zich te verdedigen of de anderen aan te vallen.
Oké. Nu, we hebben het specifiek over een periode. Het gaat een beetje over de periode de vroege, volle en late middeleeuwen. Nu, als we tijdens, want dat is een heel breed kader natuurlijk, maar als we tijdens deze periode, de periode van de middeleeuwen, in en rond Leffingen zouden gewandeld, geleefd hebben, hoe zou die streek er dan hebben uitgezien? Hoe kunnen we dat visualiseren?
Als we beginnen in de vroege middeleeuwen, laten we zeggen 7e, 8e eeuw, dan zien we een landschap dat misschien vooral we vandaag een beetje kunnen terugvinden in het Zwin. Hè. Dus een landschap met allemaal kreekjes, heel waterrijk, waar ook nog wel invloed is van eb en vloed. Af en toe daartussen een hoogte, een natuurlijke hoogte, soms wat geholpen door de mens. En ja, dan zullen dan vooral schapen te vinden zijn op die hoogtes. Dat evolueert langzamerhand naar een iets drogere landbouw. Vooral door invloed van de mens die het gaat bedijken. Die gaat zorgen voor een vlottere afvoer van water. Die gaat daar dan wat meer aan andere types van landbouw doen. Laten we zeggen akkerbouw. Minder puur weilanden met weides. Mm-hmm. En dat evolueert dan eigenlijk tot een landschap zoals we het vandaag de dag nog steeds kennen. Heel veel landbouw en daartussen... af en toe een boerderij met een walgracht er rond.
Ja, en het is die boerderijtjes, die sites met walgracht, zoals we ze ook wel noemen, die ons brengen bij de site van de Leemstraat. Want wat werd er zoal gevonden tijdens de opgraving?
Het gaat inderdaad eigenlijk vooral om zo'n hoeve met walgracht. Eigenlijk is er nog een voorganger ook gevonden op een perceeltje vlakbij. Dat is dan zo'n hoeve uit een periode ervoor... waarbij we een verhoging in het landschap hebben met een gracht rond en heel veel aanwijzingen voor schapenteelt. Maar aan de Leemstraat zelf gaat het inderdaad vooral om zo'n latere hoeve met walgracht, waarbij dat we verschillende fases van inrichting hebben gevonden. Een eerste fase tot aan, laten we zeggen, ongeveer 1600 gaat om een hoeve met grachten er rond. Niet al te veel sporen meer.
Nu, die grachten die waren wel essentieel om het gevecht tegen het water te kunnen blijven winnen dan? Of wat was het doel van die grachten precies?
Ja, het is een beetje dubbel, hè. Enerzijds het water juist dichtbij brengen omdat water interessant is natuurlijk voor dieren, voor jezelf, voor de mens. En anderzijds is het ook een beetje een defensieve functie, die weliswaar ook voor een groot deel symbolisch was. Mensen spiegelden zich dan toch aan de heren in hun kastelen met een walgracht rond.
Oké. Okay.
Ja. Maar dus dat merken we in die eerste fase. En dat is een heel zware brugpunt in 1600 ongeveer. Wanneer het landschap er plots totaal anders uitziet. Hè. Er zijn de watergeuzen die vanuit Oostende halstarrig verdedigen tegen de Spaanse bezetter. Die zorgen ervoor dat de zee kan doorbreken doorheen de duinen. Je krijgt een situatie die vergelijkbaar is met een beetje Wereldoorlog 1, de IJzervlakte,
ja.
Waarbij het land plots heel moeilijk toegankelijk is voor de Spanjaarden. En ook de site waar wij vandaag over spreken, leidt daaronder. Het grootste deel van het landschap komt onder water te staan, de hoeve wordt verlaten en pas vele jaren later, laten we zeggen 20 tot 30 jaar later, op het moment dat de Oostende is ingenomen en de situatie wat genormaliseerd is, wordt opnieuw de hoeve gebruikt. En dan zien we dat de hoeve net iets anders wordt gepositioneerd, dat de grachten net iets anders worden ingestoken. Dus er zal wel nog iets zichtbaar zijn geweest van de hoeve, maar dat is echt wel een heel duidelijke breuk in het gebruik.
Nu, we hebben het al gehad over die Spaanse invasie. Het gaat wel degelijk over welke oorlog?
De religieuze conflicten die we hebben rond 1600, dus de Spaans-Staatse oorlog, die hier ook deels werd uitgevochten. Op een bepaald moment is eigenlijk Spanje heerser over heel Vlaanderen. En dan een beetje Asterix en Obelix gewijs is er dan nog één stadje waar ze geen baas over zijn, dat is Oostende. Waar met hulp van de noordelijke Nederlanden men probeert om de Spanjaarden zo moeilijk mogelijk te maken via de zee. Maar op een bepaald moment, eind 16e eeuw, dus ja, zitten we 1580, 1590, slaagt men er toch in om de belegering wat op te drijven. En uiteindelijk zal Oostende ook vallen.
Ja.
Dus we zitten eigenlijk in die periode.
Maar dat zijn ook zaken die dus wel degelijk zich ook vertalen in de archeologische sporen die we tot op heden nog kunnen aantreffen. Hoe nu op het erf zelf werden jullie plots ook verrast door een wel heel opmerkelijke context?
Een beetje, niet een beetje, heel erg onverwacht vonden we menselijke resten. Die bevonden zich ook nogal hoog, dus echt dicht tegen de bouwvoer, dicht tegen de ploeglaag aan. Die waren helemaal niet begraven. We hadden daar helemaal niet verwacht, omdat ook in die periode al menselijke resten begraven werden, uiteraard op een kerkhof en niet op het erf van een boerderij. Dat verraste ons in die mate dat we, zoals het hoorde, de politie belden en het hadden over een verdacht overlijden.
Ja.
Vervolgens waren mensen van het parket ook gestuurd om de menselijke resten mee te nemen, omdat wij ook dachten nog steeds dat het ging om recente menselijke resten. En het is pas bij latere studie van voorwerpen die ernaast lagen,
ja,
dat we meer duidelijkheid kregen over de archeologische waarde van wat we gevonden hadden.
Het is niet alleen de positie van het lichaam of de ondiepe bewaring van het lichaam en de locatie die mysterieus was, maar ja, het is zoals je vertelt. Normaal gezien werden individuen gewoon begraven rond een kerk en dat was hier niet het geval. Ik heb het opgravingsverslag gelezen. Door de sterke fragmentatie van het skelet en het ontbreken van heel veel context is het ook een beetje gissen naar de identiteit van het individu. Maar er waren wel enkele hypotheses, als ik mij niet vergis.
Ja, dus menselijke resten worden altijd bestudeerd door een fysiantropoloog. En die die heeft hier ook haar werk gedaan. Het gaat om een eerder jong individu, laten we zeggen... 18, 20, dat is een beetje een ruwe schatting. Dat zorgt ervoor dat bepaalde kenmerken van geslacht ook nog niet helemaal duidelijk zijn. Niet helemaal ontwikkeld zijn. Dus we zijn altijd een beetje aan het twijfelen of het nu gaat over een man of een vrouw. Ja, we denken aan een soldaat die daar misschien is omgekomen. Het is uit de bronnen bekend dat... De hoeves in de wijde omtrek van Oostende werden geplunderd door Spaanse soldaten. Waarom? Ja, om zich te kunnen voeden natuurlijk. Het moet een hel geweest zijn om daar in de wijde omgeving te wonen van zo'n conflict.
Ja.
Maar het kan net zo goed natuurlijk ook een man of een vrouw geweest zijn die werkte op het erf. Van die boerderij en die bijvoorbeeld bij een plundering of bij gewoon overlijden ter plaatse is begraven, omdat het niet eenvoudig was om op dat moment tijdens dat conflict iemand te begraven op het kerkhof. Dus dat is het skelet spreekt duidelijk van een conflict situatie, dat is heel duidelijk. Aan welke zijde van het conflict dat hij stond, in welke omstandigheden dat hij is omgekomen, dat kunnen we helaas niet achterhalen.
Werden er ook sporen van conflict aangetroffen op het skeletmateriaal zelf?
Nee, we kunnen niet stellen dat er beenderen of zo beschadigd zijn door een misdaad of een moord of wat dan ook. Dat kunnen we niet stellen. Dus ik zei de leeftijd, de jonge leeftijd en de duidelijke datering tijdens het conflict die ons een idee geven dat mogelijk is gebeurd.
Ja. Nu, ondanks de beperkte bewaringstoestand zijn er gelukkig wel ook enkele vondsten die kunnen helpen om het verhaal van dit individu te schetsen. Het duidt ook het belang aan van soms heel kleine elementen die tijdens zo'n opgraving toch wel echt een duidelijk verhaal kunnen brengen. Kan je een voorbeeld geven?
Wel, we hebben hier eigenlijk drie vondsten gedaan bij het skelet. Aan de ene kant van het lichaam lagen vier zilveren munten. Ter hoogte van de rechterknie.
Zo vier zilveren munten, hebben jullie een idee van wat het die waarde is? Maar wat konden mensen daarvoor kopen voor vier zilveren munten?
Ja, de munten die waren goed dateerbaar. Hè. Die dateerden eigenlijk uit het einde van de 16e eeuw, begin 17e eeuw.
Okay.
Die geven ons... de waarde ervan kennen we. Als we die optellen, dan komen we ongeveer aan een kwart dagloon.
Ja.
Bijvoorbeeld, je kon daar een pond boter of een pond vlees mee kopen. Dus dat is een bepaalde waarde, dat is geen schat. Dus dat is, zal maar zeggen, het kleingeld wat je bij je hebt als je naar de winkel gaat. Maar die geven ons ook wel natuurlijk duidelijk inzicht in de datering van het skelet. Hè. Er zijn munten bij uit de periode uit de 16e eeuw, maar er zijn ook munten bij die nog in omloop waren tot begin 17e eeuw. Dus laten we zeggen tot 1604. En daardoor dateren we ook de dood van die persoon eerder rond 1600, 1604.
Ja, munten zijn dus wel een heel dankbare vondst als het aankomt op dateren dan.
Ja, die zijn enorm belangrijk daarvoor, hè, omdat de uitgiftes van munten natuurlijk heel goed... geregistreerd zijn.
Ja.
Alles wat met belastingen te maken heeft, dat is bekend, dat wordt heel erg goed gedocumenteerd.
Zelfs toen ook al.
Zelfs toen al.
Werden er nog vondsten gedaan bij het lichaam? U sprak over een aantal vondsten.
Ja, dus enerzijds munten aan de rechterknie en aan de linkerknie vonden we nog twee opmerkelijke zaken, namelijk een lepel en een vingerhoed.
Zeggen die vondsten dan bijvoorbeeld niets over de ambacht of de sociale status of misschien zelfs het geslacht van het individu?
Ik zou heel seksistisch kunnen zijn en stellen dat een vingerhoed een typisch vrouwelijk voorwerp is. Maar niets is minder waar. Het verstellen van kleren, dat is een universele arbeid. En je kan je zo voorstellen dat een soldaat die toen rondliep in die periode, dat hij ook gewoon materiaal bij zich had om zijn kleren natuurlijk zelf te verstellen.
Ja.
Een lepel is iets wat ook een heel herkenbaar voorwerp is, bijvoorbeeld op schilderijen van Breugelen uit die periode, waarbij dat je ziet dat mensen gewoon een lepel bij hebben. Dat is een soort van basishygiëne van kijk, je hebt je eigen lepel bij en je gebruikt die om je maaltijd te nuttigen. Dus op zich een heel typisch iets. Ook de locatie ervan bij de knieën, dat vertelt ons wel iets misschien over, over hoe die persoon eruit zag of wat die aan had. Ook net weer die schilderijen van Breugel, daar zie je ook dat mensen rokken of broeken aan hebben waarbij dat de zakken aan de dijen of aan de knieën zitten. Dus dat is op zich een heel typisch verhaal.
Ja, het is wel indrukwekkend om te zien hoe dat die puzzelstukjes allemaal samenkomen. Je betrekt er nu oude schilderijen bij, maar die zeggen natuurlijk wel iets over de klederdracht of het materiaal, vondsten die mensen bij zich konden dragen. En dat kan misschien wel bijdragen tot de identiteit van het individu in kwestie.
Ja, het gaat zelfs nog verder, want er zijn ook historische bronnen die ons zelfs namen geven. Heel typisch in betwist gebied, of gebied wat heel vaak verandert door invloed van de zee, is dat er ook heel veel historische bronnen zijn, bijvoorbeeld ommelopers heet dat dan vaak, waarbij dat de boerderijen en de landerijen staan beschreven. En bijvoorbeeld weten we dat de hoeve waar we dit onderzoek hebben gedaan, dat die voor 1368 in eigendom was van een zekere Willem Vliegen.
Okay.
En dat die vanaf die periode tot ergens rond 1600, dus tot wanneer die overstromingen er kwamen, dat die Skonebaardse hoeve werd genoemd. Was die dan constant in eigendom van de familie Skonebaard? Was dat een pachter? Was dat de eigenaar die het hof verpachtte? Geen idee. Maar we kunnen daar dus ook gewoon een naam op kleven. Niet per se dus een naam op het slachtoffer. De familie Skonebaard moet daar toch een bepaalde rol hebben gespeeld op die locatie.
Oké, amai. Heel indrukwekkend. Ja, zulke mysteries die zijn natuurlijk maar klein, maar we spreken wel enorm tot de verbeelding. Het letterlijk en figuurlijk graven naar antwoorden en die dan soms ook nog vinden, wanneer je al die losse eindjes aan elkaar kan knopen, ja, dat blijft toch wel iets bijzonders. Dat is misschien iets wat we als archeoloog soms wel eens durven vergeten, denk ik, op den duur.
We zijn maar een schakeltje in het geheel. Hè. Als we op onze knieën zitten en een aantal zaken vrijleggen in de grond, of met een graafmachine een diepe put graven, op zoek naar een aantal antwoorden, dan zijn we blij dat we kunnen rekenen op heel veel mensen, wetenschappers die ons kunnen helpen en die ook een deel van het verhaal vertellen. En zoals we nu vandaag aangaven, een deeltje numismatiek hè, met die munten. Mm-hmm. En geschiedschrijving met studie van historische bronnen. Het hele uitgesponnen verhaal van het conflict, de Spaanstaatse oorlog. Heel dat verhaal wat wetenschappers, 100 wetenschappers voor ons al hebben gedaan, dat zorgt natuurlijk voor een heel mooi complex verhaal eigenlijk.
Het verhaal is iets minder rooskleurig uitgedraaid voor het slachtoffer waar dat we het vandaag ook over gehad hebben. Maar misschien dat we via deze weg daar toch bijzonder veel aandacht aan kunnen besteden. Gelukkig kunnen we zelf wel nog altijd eens wegdromen. Want wat is bijvoorbeeld voor jou nog een droom om te mogen of kunnen onderzoeken?
Ik woon in Assenede, niet zo ver van Zeeuws-Vlaanderen. En het is voor mij altijd fascinerend geweest door mijn werk vroeger in Zeeland en in Zeeuws-Vlaanderen om te zien hoe dat polderlandschap dat je daar nu ziet, dat vlakke landschap, dat het eigenlijk een enorm rijke geschiedenis kent van inbraken van de zee. En voor mij is het is heel mooi om te weten dat er onder dat vlakke landschap een heel andere wereld ligt, een meter, twee meter dieper, van verdwenen dorpen, verdwenen kloosters en dergelijke. En ik vind het altijd wel prettig als ik op een of andere manier daaraan kan meewerken. Dus het gebeurt nog wel eens dat we bij wegenwerken een blik kunnen werpen op dat landschap dat eigenlijk een meter, twee meter dieper onder onze voeten ligt. Dat is voor mij altijd prettig om mee te kunnen schrijven aan dat verhaal.
Ja, dat snap ik. Tot slot, we zitten hier uiteraard in de schatkamer. Wat is voor jou de grootste schat die je al gevonden hebt?
Dan ga ik terug naar ook ergens in Zeeland, bij het graven van de Westerschelde-tunnel. Heb ik mee kunnen werken aan een heel mooi onderzoek in Ellewoudsdijk. Dat ligt aan de Zeeuwse kant van de tunnel, bij Borselen. En daar konden we ijzertijdboerderijen vinden in het veen. En ja, het leek eigenlijk alsof de mensen er nog maar net weg waren.
Hoe komt dat, dat zo goed bewaard bleef?
De vochtige omstandigheden, de afdekkende klei, waardoor het niet kon geraakt worden door landbouwmachines bijvoorbeeld, die zorgden daar echt wel voor.
Ja.
En om een voorbeeld te geven, de muren die gebouwd waren uit twijgen, die waren gewoon nog intact met het vlechtwerk ertussen. Het haardvuur was echt nog een oranje vuur. De afstak tegen het donkere veen waar de mensen in woonden. De mest in de stal was nog mooi groen. Het is heel bizar eigenlijk om dat te zien. En als je dan op zoek gaat bijvoorbeeld in Bokrijk of wat dan ook.
Ja, dat was ook hetgene waar ik onmiddellijk aan dacht, ja. Want het is precies Bokrijk.
Het is
dan,
Bokrijk, maar dan 2500 jaar geleden. Dat is echt bizar om dat mee te maken eigenlijk, ja.
Ja, klinkt als een enorm mooie vondst. Ik vond het heel indrukwekkend. We hebben eventjes de complexiteit van die kuststreek aangehaald. We hebben ook eventjes geschetst hoe het landschap destijds binnen die middeleeuwen, hoe dat we ons dat moeten inbeelden, hoe dat eruit heeft gezien. Ook even aangeraakt wat dat een land of een omgeving in oorlog, welke impact dat ook kan hebben op gewoon de burgers die er dagelijks hun leven proberen verder zetten. Jeroen, ik vond het een heel bijzondere aflevering. Blij dat je ons hebt meegenomen naar de kust. Hartelijk dank voor je tijd. Ik ben Lien, dit was de Schatkamer. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.